Afgelopen woensdag had ik het in mijn catechisatiegroep over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En ik begon met iets wat ik had gevonden op internet. Daar stond: een man heeft op zijn hoogst 6 artikelen in zijn badkamer. Hij heeft 6 artikelen. Hij heeft een tandenborstel. Hij heeft tandpasta. Ik kan gewoon aan mijn eigen badkamer natuurlijk gewoon nadenken. Scheermes, scheerschuim, shampoo en een handdoek. Ben ik er een vergeten? Tandenborstel, tandpasta, scheermes, scheermuis, scheerschuim, shampoo en een handdoek. Nou, volgens mijn catechisanten was er ook wat vergeten. En het was grappig dat volgens de mannen ontbrak de aftershave. En die hadden ze natuurlijk nodig om toch lekker te ruiken voor die vrouwen. Maar de vrouwen zeiden van, deo, zat er niet bij. Dus die waren eigenlijk wel veel praktischer. Dus dat was al het eerste verschil. Maar het tweede verschil is dat het gemiddeld aantal voorwerpen dat een vrouw in de badkamer heeft op 187 ligt. Waarvan de man de meeste niet kan identificeren. Mannen en vrouwen verschillen en eigenlijk is hoe we nu beginnen ook wel goed. Het is ook wel ontspannen om erover na te denken. En dat is wat ik wel graag wil. We gaan best. Het is aan de ene kant wel een lastig onderwerp, maar ook wel. Het is ook wel leuk. Het is ook wel belangrijk. Onder dit citaatje stond het volgende: vaak wil een vrouw alleen maar haar gevoelens uiten over de dag. Maar haar man wil haar helpen en onderbreekt haar steeds met een niet aflatende stroom oplossingen voor haar problemen. En het is ook zo, hè? 3 keer heb ik gepreekt over het huwelijk. Dit is de 3e keer, daar ben ik nu mee begonnen. En we zijn ermee begonnen om te ontdekken dat de Bijbel vertelt dat er iets bijzonders is met het huwelijk. Het huwelijk is een mysterie. Het huwelijk laat iets zien, de relatie tussen man en vrouw laat iets zien van de relatie tussen Christus en de gemeente. Daar eindigt Paulus ook mee, hè? Dit mysterie is groot. En dat bedoelt hij niet mee dat hij het huwelijk niet snapt, maar hij bedoelt ermee dat God het huwelijk heeft gemaakt met een hele bijzondere bedoeling. Namelijk om te laten zien hoe Jezus met de gemeente omgaat. En dat is dus ook de bedoeling van onze huwelijken. Dat is een hele hoge inzet, maar wel een goede. En hoe doen we dat dan? Heeft het dan alleen maar met God te maken? Nee, het heeft ook met ons te maken. Het gaat er namelijk over hoe we elkaar liefhebben. En de tweede preek heb ik genoemd liefhebben met een doel. De bedoeling van het huwelijk is dat je zegt, ik hou van jou. Niet ik hou van jou omdat, en allerlei redenen verzinnen. Nee, ik hou van jou, punt. Ik kies voor jou. En houden van is dat je zoveel van die andere houdt, dat die ander alleen maar mooier wordt. Dat je bij wijze van spreken later voor Gods troon staat. En dat je tegen God zegt, kijk eens, dit is ze nou. Mooi, hè? Dit is ze. Dat is de bedoeling van het huwelijk. Of dat je vrouw dat zegt. En dat lees je ook in Efeze. Christus die heeft alles over voor de kerk, zodat hij ze een stralende bruid kan maken. Nou, en zo moeten mannen hun vrouw lief hebben. En zo mogen vrouwen ook hun man lief hebben. En nu zijn we bij de laatste keer gekomen. Er is nog veel meer te vertellen over het huwelijk, maar 3 keer en dan volgend jaar weer eens een keer. Mannen en vrouwen. En je merkt als je daarover gaat inlezen dat mensen daar verlegen mee zijn. En verlegen is nog een voorzichtig woord. In Amerika zijn evangelicale, bijbelgetrouwe christenen zijn eigenlijk verdeeld in 2 kampen. Echt in 2 kampen. Je hebt de groep die zegt, ja, mannen en vrouwen zijn gelijk, punt. En je hebt de groep die zegt, mannen en vrouwen vullen elkaar aan. En ze staan lijnrecht tegenover elkaar en het komt overal in terug. En nu leven wij in Nederland, dus we hebben er niet zoveel mee te maken. Maar op het moment dat je boeken gaat lezen over dit onderwerp, en ze komen uit Amerika, is het goed om te weten dat ze een beetje krampachtig daar zijn. Maar wij zijn er zelf ook wel verlegen mee, hoe dat nou werkt. In het oude huwelijksformulier stond, denk ik, zoiets als, aan de man beloofde dat hij zijn vrouw in liefde zou leiden. En de vrouw beloofde dat ze haar man in liefde zou volgen. Maar het trouwformuliertje wat ik bijna altijd gebruik, dan kun je kiezen. Je kunt als man zeggen, er staat voor de mannen, beloof je dat je haar in liefde zult leiden, schuine streep, dienen. En voor de vrouwen staat er, beloof je dat je hem in liefde zult volgen, schuine streep, dienen. En dan staat er een sterretje bij, je mag kiezen wat je doet. Of je gaat elkaar alle twee dienen, of de een gaat leiden en de ander gaat volgen. En ik hoor daar een beetje verlegenheid in. We zijn er een beetje verlegen mee, hoe moet dat nou? En het draait natuurlijk allemaal om, vers 22 dan, vrouwen erkennen het gezag van uw man. Hoe werkt dat nou? Of in de vorige vertaling, vrouwen onderwerp je aan je man. Maar volgens mij hoeven we er niet verlegen over te zijn. Het is wel iets waar we denk ik deze keer ook niet uitkomen helemaal, maar hoeven we er niet verlegen over te zijn. Ik herinner me dat een aantal jaren geleden hadden we Lila Manasse bij ons in de gemeente op bezoek. Een dame uit India. En volgens mij was haar boodschap dat het beste nieuws voor vrouwen in India de Bijbel is. Ze vertelde over een tempelprostituee en die helemaal niks van zichzelf denkt. En dan in de Bijbel gaat lezen dat zij naar Gods beeld is gemaakt. Dat ze iemand is. En dat God aan haar denkt. De Bijbel heeft goed nieuws voor vrouwen, bevrijdend nieuws voor vrouwen. En dat wij er niet altijd oog voor hebben gehad, dat is één ding. Maar dat we het vergeten, dat moeten we niet doen. De Bijbel is gewoon ontzettend goed nieuws voor vrouwen. Het tweede is dat ik, voordat ik deze preek ging maken, een aantal mensen in onze gemeente gewoon heb gemaild. Ik heb gemaild naar een aantal vrouwen van tussen de, nou zeg maar 60 en 20... En alles wat ertussenin zit, wat doen jullie daar nou mee? Vrouwen, erkennen het gezag van uw man. Wat betekent dat nou? Wat doe je met die tekst? En aan de mannen heb ik gevraagd, wat doen jullie met? Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Nou, ik wil in ieder geval iedereen bedanken die mij terug heeft gemaild. Aan wie ik dat heb gevraagd, dat heeft iedereen ook gedaan. Het was ontzettend mooi om te lezen wat mensen hebben opgeschreven. En hoe serieus ze daarmee bezig zijn. Het is echt wel, ja, voor mij een bemoediging geweest. Maar ook in die zin dat we er volgens mij helemaal niet zo krampachtig over te zijn, hoeven te zijn. Als mensen serieus omgaan met hun relatie en serieus omgaan met de Bijbel, dan komen we daar best uit. En hoeven we niet bang voor te zijn. Nou, dan gaan we ermee aan de slag. Het is goed om je Bijbel open te houden, want ik ga best wel wat uit Efeze 5 gebruiken en ook wat andere Bijbelgedeelten. Eerst iets over het geheel. Hoofdstuk 5, vanaf vers 22 tot hoofdstuk 6, vers 9 gaat over vrouwen en mannen, over ouders en kinderen en over meesters en slaven. Allemaal opdrachten en instructies. En we noemen dit Bijbelgedeelte ook wel een huistafel. En dat is zo omdat de basiseenheid in het Romeinse Rijk bestond uit een huis waarin een man, zeg maar, de meester was, een vrouw, kinderen en slaven. Zo zag de basiseenheid in het Romeinse Rijk eruit. Een huis. En je leest ook een andere Bijbelgedeelte in Colossense en 1 Petrus, kom je dit soort volgordes ook terug. En Paulus sluit met zijn instructies dus aan bij de cultuur van die tijd. Zo zag de maatschappij er in die tijd uit. Mensen waren heren of slaaf, ze waren vrouwen of mannen. Ze waren kinderen of ouders. En Paulus werkt het één werkwoord eigenlijk uit. Dat is elkaars gezag aanvaarden. En vers 21 staat, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En dan gaat hij voor elk van die groepen in de maatschappij zeggen wat dat betekent. En het gaat echt over gezag aanvaarden. Want hij begint met vrouwen en mannen. En daarna kinderen en ouders. En daarna slaven en meesters. Ik zou zelf het woord onderwerpen gebruiken, maar het heeft echt met onderwerpen en gezag aanvaarden te maken. Want het begint steeds met die. Het staat in paren en hij begint met de partij die zich moet onderwerpen. De vrouwen, de kinderen en de slaven. Paulus sluit dus aan bij de cultuur van die tijd. En je zou kunnen zeggen, nou, daar is dan alles mee gezegd. Maar als je gaat spreken over het huwelijk, dan grijpt hij, dat heb ik laten zien, dan grijpt hij niet terug op de cultuur van die tijd, maar dan grijpt hij op iets anders terug. Hij grijpt terug op de relatie tussen Christus en de gemeente. Daar heeft het huwelijk mee te maken. En dat het huwelijk ook een plek heeft in het Romeinse Rijk is prima. Maar dat is niet zijn argument. Het gaat over dat mysterie tussen Christus en de kerk. En we kunnen dus ook niet zeggen, oh, wat Paulus hier zegt over het huwelijk, dat heeft gewoon alleen maar met die tijd te maken. Nee, want daar gaat het niet over. Hij vertelt het wel aan mensen in die tijd, zodat ze het snappen. Maar het gaat over Christus en de kerk. Het gaat verder. Het gaat over het huwelijk, dus het gaat ook over de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Paulus vertelt hier niets over vrouwen die leiding geven in bedrijven of in de kerk. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over het huwelijk. Het is niet vrijblijvend. Nou, een eerste ingang in deze tekst, eentje die bij onze cultuur aansluit, is deze. Mannen in onze cultuur willen graag respect hebben. En vrouwen willen graag liefde ontvangen. Een vraag die ik niet had gesteld aan al die mensen met wie ik heb gemaild, maar die er wel uitkwam, is dat mannen willen graag respect hebben, ze willen graag een goed gezicht hebben. Het ergste voor een man is dat hij zijn waarde verliest, zijn gezicht verliest. Ook op met mijn kampgezanten kwam eruit, hey, die vrouwen moeten ons wel een beetje respect geven hoor. Heel opvallend dat echt zo is. Nou, het mooie daarvan is, als je respect wil hebben, respect wil ontvangen, dat het beste werkt als je respect van iemand krijgt die minstens op hetzelfde niveau zat als jou. Als jij een topvoetballer bent en je krijgt respect van een pupil, daar word je niet groter van. Maar als je respect krijgt van je teamgenoten, zo, dat was echt een goede actie die je deed, daar groei je door. Dus als mannen graag respect willen ontvangen van hun vrouwen en willen dat het echt werkt, dan moeten ze hun vrouwen hoog houden. Hoe hoger ze hun vrouwen houden, hoe meer ze hun vrouw lief hebben, hoe beter dat werkt. En ik denk dat het hier sluit deze tekst aan bij wat goed bij ons aansluit ook. Vers 33 staat, voor elk van u geldt, voor elke man geldt dat hij zijn vrouw moet lief hebben als zichzelf. En dat een vrouw, hier staat ontzag, maar je mag ook gewoon lezen, en dat een vrouw respect moet hebben voor haar man. Iemand mailde mij, vrouwen, laat je man in zijn waarde en mannen, laat zien dat je vrouw je wat waard is. Nou, dan gebruik je dezelfde woorden, maar je zegt toch verschillende dingen. Vrouwen, laat je man in zijn waarde en mannen, laat zien dat je vrouw je wat waard is. Deze tekst is dus ons niet helemaal vreemd. Er zit dus al iets in wat we herkennen. Er zit nog een ingang in. En dat is dit. Mannen en vrouwen verschillen. En dat lijkt echt een dooddoener, hè? Mannen en vrouwen verschillen. Maar als je erover gaat nadenken, als mannen en vrouwen echt verschillen, dan hebben ze dus ook verschillen. Ik bedoel niet verschil in karakter, hè? Je hebt drukke mannen en drukke vrouwen. Je hebt rustige mannen en rustige vrouwen. Je hebt optimisten en pessimisten. Maar dat verschil bedoel ik niet. Er is een ander verschil tussen mannen en vrouwen. Wat dieper zit. Maar als mannen en vrouwen verschillen, dan hebben ze dus ook verschillende behoeftes. Ze hebben ook verschillende valkuilen. Als mannen en vrouwen echt verschillen, dan zou het dus ook heel goed kunnen dat God aan mannen andere opdrachten geeft dan aan vrouwen. Of dat hij zegt, van, nou mannen, jullie moeten vooral hierop letten en vrouwen, let nou goed op dat je dit doet. Dus alleen, dit was voor mij zeg maar iets wat ik heb geleerd. Van, hey, mannen en vrouwen verschillen. Dus kan God iets anders vragen aan mannen en vrouwen. En als God vraagt aan mannen om een vrouw lief te hebben, dan bedoelt hij daar niet mee, vrouwen laat het er maar bij zitten. Nee, God kan heel goed bedoelen, mannen let nou goed op, dit is jullie valkuil dat jullie vergeten om je vrouw lief te hebben. Let er nou goed op. Maar die vrouwen gaat het vanzelf, maar mannen, let goed op. En je kan niet zeggen van, oh, dat is wat die vrouwen niet hoeven te doen, wat die mannen hoeven te doen. Mannen en vrouwen verschillen. Nou vertelt de Bijbel er niet heel veel over. Ik kan niet alles vertellen wat de Bijbel erover zegt. Maar het is op zich al niet zo heel veel. Maar wat is nou het kenmerkende van een vrouw? Daarover vertelt de Bijbel in Genesis 2. We hebben gelezen dat de Bijbel zegt dat de vrouw een helper is. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dat woord helper hoor, dan denk je van, helper, hulpje. Toch? Ik moest denken aan het verhaal van de tovenaarsleerling. Ik weet niet of je dat verhaal kent, er was een tovenaar. En die ging naar de stad en hij zei tegen zijn leerling, jij moet corvée doen. Ik ga naar de stad. Jij moet hier het huis schoonmaken. En die leerling die begon daarmee, die moest emmers water halen over de vloer en bezemen. En hij had er al gauw zat van. Dus hij dacht van, nou weet je wat, misschien kan ik wel, ik ben tenslotte een leerling tovenaar, misschien kan ik wel een mooie spreuk vinden, dat die bezem dat laat doen. En hij vond een spreuk en hij betoverde de bezemsteel en vanaf dat moment ging die bezemsteel dus water halen. 1 emmer water gooide de bezemsteel over de vloer, 2 emmers water, 3 emmers water, 4 emmers water, 5 emmers water. Ho, dacht de jongen, nou is wel genoeg, stop maar bezemsteel, maar... Het bezemsteel ging onverdroten voort. 7 emmers water. 8 emmers water. Stop! En nou, de vloer stond helemaal blank. Het water kwam steeds hoger. En hij besefte opeens dat hij wel de spreuk kende om water te halen. Maar niet om die bezemsteel te laten stoppen. En ten einde raad pakte hij een bijl. Hakte die bezemsteel in tweeën. Maar tot overmaat verraamd had hij nu 2 bezemstelen die water gingen halen. En het werd van kwaad tot erger. En uiteindelijk kwam de tovenaar thuis en die bestrafte zijn hulpje en loste alles op. De vrouw is een hulpje. Ze snapt het natuurlijk niet. Maar dat is het niet, hè. Een helper die bij je past. We hebben Psalm 121 gezongen aan het begin. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn helper vandaan? God is ook een helper. Hetzelfde woord wat in Psalm 121 staat voor helper, is het woord wat ook in Genesis 2 staat. Dus als de mens op zoek is naar een helper, is hij niet op zoek naar een hulpje. Dat zit er niet in opgesloten. En wat de Bijbel bedoelt met helper, is dat de vrouw iemand is die aanvult. Die in sommige terreinen superieur is. Iemand die zorgt dat die man iets kan wat hij anders niet kan. He, als ik iemand help bij zijn huiswerk, dan betekent dat niet dat ik het huiswerk van hem overneem. Het betekent ook niet dat ik minder ben, dat ik minder verstand heb van dat onderwerp. Nee, misschien weet ik juist wel meer, maar ik zorg ervoor, ik faciliteer, ik help die ander om datgene te doen wat zijn opdracht is. De Bijbel zegt, de vrouw is een helper. En wat is dan het model? Wie is dan je ideaal? Waar moet je naar streven? Nou, het mooie is dat de Bijbel daar voor de man als ideaal Christus tekent, maar voor de vrouwen ook. In Efeze 5 staat dat de man het hoofd is en dat de vrouw dus het lichaam is. Maar in 1 Korinthe 11, en het is goed om dat vers even op te zoeken, 1 Korinthe 11... lezen we nog wat. In 1 Korinthe 11 vers 3 staat, Christus is het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dus als de man het hoofd van de vrouw is en God het hoofd van Christus, dan hebben de vrouwen dus ook een ideaal. Hoe moet ik nou mij richten tot mijn man? Nou, ik moet mij richten zoals Christus omging, ging met God. Dat is het ideaal. Het ideaal voor de vrouw is Christus. Zoals Christus deed wat God de Vader en hij hadden afgesproken. Wat hij deed op aarde, zo mag de vrouw zich richten naar de man. En in Efeze 5 staat, vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw. Ik zou liever vertalen, vrouwen, onderwerp u aan uw man. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. En dat is een opdracht aan de vrouw. Het is niet een opdracht aan mannen, om vrouwen aan zich te onderwerpen, om vrouwen onderdanig te maken. Nee, het gaat om het vrijwillig onderwerpen. Dit is de opdracht. En het ideaal daarvan, daarbij is Christus. Ik kreeg van iemand een vertaling van dit Bijbelgedeelte en die vertaalde het als volgt. Vrouwen, respecteer je man zoals je de Heer respecteert. De Heer heeft je een man gegeven om je te helpen op het goede pad te blijven en Christus te dienen. Luister naar hem als hij je eventueel corrigeert, want hij is gemaakt naar het beeld van God. Dien je man zoals je Christus dient. Waardeer alles wat hij voor je doet en zeg het tegen hem, want hij doet het uit liefde voor jou. En dan de mannen. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Nou, in eerste instantie spreekt dat mannen heel erg aan. Hey, je moet je overgeven, je moet je prijsgeven. We kunnen de held uithangen. Als er een inbreker in huis is, dan ga ik eerst het huis in. Maar ja, er zijn nooit inbrekers, tenminste niet zo vaak. Ze zijn buiten soms, hè, geloof ik dan. Er zijn bijna nooit inbrekers in huis. Dus die mannen die willen heel graag de held uithangen. Maar dat hoeven ze natuurlijk bijna nooit. En het is goed als ze dat zouden doen. Maar er wordt iets anders gevraagd. Het gaat niet om je uitzonderingssituatie dat je als man de held moet uithangen voor je vrouw. Nee, je moet je altijd overleveren aan je vrouw. Je moet je bij voortduur overleveren aan je vrouw. Als je wil dat je vrouw mooi wordt, dan gaat het niet over die ene keer. Dan gaat het over altijd, bij voortduur. De mannen aan wie ik dit vers voorhield, hadden dat trouwens ook heel goed door. En dat is denk ik wel goed voor de vrouwen om te weten. Ze zeiden van, nou, er wordt wel wat van ons gevraagd. Wij moeten onze vrouwen lief hebben zoals Christus de gemeente lief heeft. Dat is wel wat, hè. Dus ze hadden het ook wel heel goed door toen ze daar goed naar gingen kijken. Maar dit is dus het idee. Heb uw vrouw, leef je bij voordeur uit aan je man. Of aan je vrouw. In de vertaling van een van mijn correspondenten. Mannen, hou van je vrouw en luister naar haar verhalen zonder oplossingen aan te dragen. Dat hoorde we aan het begin ook. Offer je op om de huishoudelijke taken voor haar te doen als ze die van je vraagt, zoals ook Christus zich heeft opgeofferd voor jou. Jouw daden en woorden maken haar alleen maar mooier. Als jij haar op handen draagt en dient, kan ze heilig en zuiver leven en ook zo voor God staan. Van mannen wordt gevraagd om het hoofd te zijn. Nee, het wordt niet gevraagd, het wordt verteld. Mannen, jullie zijn het hoofd. Jullie zijn het hoofd zoals Christus het hoofd is van de kerk. En misschien heeft het ook wel met beslissingen maken te maken. Dat mannen verantwoordelijkheid nemen. En je kan natuurlijk zeggen, ja, we nemen onze beslissing in gezamenlijkheid en dat gebeurt ook heel veel. Maar durf nou ook als mannen je verantwoordelijkheid te nemen. Misschien ontlopen mannen hun verantwoordelijkheid ook wel makkelijker dan vrouwen. Mannen, neem je verantwoordelijkheid. En bij dit alles geldt dat we één lichaam zijn. Mannen en vrouwen zijn één lichaam. Het gaat zo snel dat we denken van, ja, maar als die man nou anders denkt als die vrouw. Nee, we zijn één. Ga nou niet uit van het conflict, maar begin nou bij de eenheid, bij de onvoorwaardelijkheid. Dat is de voorwaarde voor, de onvoorwaardelijkheid. Er was nooit een conflict tussen Christus en de Vader. En daarom kon Christus zich ook onderwerpen, want ze waren samen één. Het gaat uit van de eenheid. En ik denk dat dat is waar we moeten beginnen. De eenheid tussen man en vrouw. Vrouwen, erkennen het gezag van uw man. Is het nou toch niet cultureel? Is die wissel nou toch niet terecht? Ik denk dat die deels wel terecht is. En dat komt omdat wanneer je naar Genesis 3 gaat lezen, daar, en dat is het laatste vers wat ik aan jullie wil laten zien. Genesis 3. Vers 16. na de zondeval, toen het fout ging tussen God en de mensen, ging het ook fout tussen de mensen onderling. En toen zei God tegen de vrouw, Genesis 3 vers 16, je zwangerschap maak je tot een zware last, zwoegen zul je als je baart, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. En dat woord wat daar staat voor begeren, dat heeft ermee te maken dat je de macht probeert te grijpen. Er ontstaat een conflict. Vrouwen, je zal proberen om de macht te grijpen, maar uiteindelijk wat er zal gebeuren is die man zal over je heersen. En dit is natuurlijk heel vaak als opdracht gezien van, oh, mannen moeten heersen. Maar dat is niet wat er staat. Dit is de vloek. Als er conflict komt, dan delven die vrouwen het onderspit. En ja, je mag weerstand tegen hier mag je weerstand tegen voelen. Dit is de vloek. Maar daar gaat het niet over. We mogen gaan met de eenheid. En als je dan nog weerstand voelt, en je zegt van ja, maar het is toch wel heel erg cultureel. Dan zeg ik ja, het is cultureel. Maar weet je wat cultureel is? Wij zelf ook. Wij zitten ook in onze eigen cultuur opgesloten. En wie zegt nou dat onze huwelijk in onze cultuur nou zoveel beter zijn als de huwelijk in de tijd van Paulus? Ik weet het niet. Wie zegt nou dat hoe zij het deden beter was dan toen? Dan wij? Ik weet het niet. Er zit iets anders achter. En dat vind ik wel pijnlijk, maar het is wel zo. Ik denk dat onze grootste weerstand niet zit tussen mannen en vrouwen en wat God van hen vraagt, maar in dat woord onderwerpen. We leven in een maatschappij die heel individualistisch is, waarin het ieder voor zich is, waarin het gaat om jou. We leven in een maatschappij waarin we best wel ons willen voegen naar een ander, zolang die ander doet wat we willen. En dat gaat niet alleen over huwelijken, dat gaat over allerlei verbanden. We leven in een maatschappij waarin we uiteindelijk heel erg vrijblijvend zijn. En onderwerpen, dat past ons niet zo. Ik denk dat hier de spits zit. Het heeft niet te maken dat vrouwen zich moeten onderwerpen aan mannen, maar het heeft dan met onderwerpen op zich te maken. Ik denk dat daar onze moeite ligt. En dit is denk ik voor ons de uitdaging. Christus vraagt ons om ons aan hem te onderwerpen. Om ons aan zijn liefde te onderwerpen. En volgens mij zijn velen van ons daar ontzettend bang voor. Willen we dat niet? En daar zit volgens mij de spits. We willen ons niet, we durven ons niet aan zijn liefde te onderwerpen. We zijn er bang voor. En ik denk dat dat hetgeen is waar we het meeste over moeten nadenken. Als we krampachtig omgaan met die verschillen tussen mannen en vrouwen, dan dat is de dood in de pot. Dat moeten we niet doen. Mannen en vrouwen mogen elkaar aanvullen, zijn daarvoor bedoeld. En het is, denk ik, een heel ontspannen uitdaging. Ook met moeilijke teksten om eens te kijken, maar wat bedoelt God nou? Hoe wil God nou dat we gaan leven? Het is goed om daar ontspannen mee om te gaan en om te streven naar dat hoge doel, dat onze relaties iets laten zien van dat geheim tussen Christus en de gemeente. In de ontspannenheid waarmee we met elkaar omgaan, in de vergeving die we elkaar kunnen schenken en in de toewijding. We gaan zo direct gemens wat vertellen over de marriage course. En dat heeft dus alles met onze relatie met God te maken. De uitdaging die ik u wil meegeven is, durft u zich aan Christus te onderwerpen? Dat is volgens mij de uitdaging voor onze tijd. Amen.